onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 75. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 75ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen we zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 130ste psalm, na voorlezing van de wet des Heeren vervolgens, zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden u Genesis 3, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een heiverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had, en ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze afs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze afs zullen we eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des afs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat in dagen als gij daarvan heet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij had. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze echte vijgenboombladeren tezamen, en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in den hof van den wind des dags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van dien boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt, boven al het vee en boven al de gedierte des velds. Op uw buik zult gegaan en stof zult geheten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de vessenen vermorzelen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 17. Daar lezen wij het volgende van de wederoprichting van de gevallen mens. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Zingen wij van de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenissen. Wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de lofzang van Zacharias. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, omdat er verkiezing is, zoekt God verloren, gevallen, schuldige zondaars op. Verkiezing. We hebben er maar iets van kunnen zeggen de vorige week. Maar misschien zit u of jij toch wel met een vraag. Hoe kan ik nu weten dat ik uitverkoren ben? Gods woord zegt ons toch dat we roeping en verkiezing vast moeten maken. 2 Petrus 1 vers 10. Hoe weet ik dat dan? Wel, daar staat roeping en verkiezing. Die roeping, dat is de roeping van God in het hart. Maar hoe weet ik dat dan? Wel, dan denk ik aan datgene wat staat in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. Daar worden de vruchten van de verkiezing genoemd. Het waar geloof in Christus, daar begint het mee. Dus daarbuiten, geliefde gemeente, kunnen we echt niet weten of we uitverkoren zijn of niet. Het waar geloof in Christus. En daarom spreekt Calvijn ook over Christus als de spiegel van de verkiezing. Wie gelooft in Christus, die is uitverkoren. En nog meer vruchten worden genoemd. Kinderlijke vreze Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Enzovoort. Heel kort samengevat zouden we het zo kunnen zeggen. Wie het ware geloof in Christus mag kennen, die is uitverkoren. Die is dan ook opgezocht door God. Zoals artikel 17 daarover spreekt. Daar staat immers boven van de wederoprichting van de gevallen mens. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats zondigen. Ten tweede zoeken. En ten derde zaligen. De wederoprichting van de gevallen mens. In de eerste plaats zondigen. Ten tweede zoeken. En ten derde zaligen. Zondigen. Daar spreekt artikel 17 heel duidelijk over. Dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt heeft. Dat ziet God. Dat neemt hij waar. God, die de mens goed had geschapen. Niet had geschapen om te sterven, maar om eeuwig te leven. Dat was beloofd. Als de mens gehoorzaam zou blijven, dan zou hij het eeuwige leven ontvangen. Maar Adam, en wij alle in hem hebben de band met God doorgesneden. Gegeten van die vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is voorgelezen uit Genesis 3. En daaruit, geliefde gemeente, komt nu alle sterven voort. Daaruit komt ook elke veroudering voort, als onze krachten afnemen, als we minder kunnen zien, minder goed kunnen horen, niet meer kunnen lopen zoals we jong waren. In het algemeen, de gevolgen van de zondeval. De Bijbel is waar. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De lichamelijke dood, waar we onszelf ingeworpen hebben. Dat betekent de schuld van de mens. Dat heeft God niet gedaan. Dat heeft de duivel niet zonder meer gedaan, hoewel hij met zijn bedriegelijke, leugenachtige en verleidende woorden gekomen is. Dat hebben we zelf gedaan. Niet langer geluisterd naar de Heere. De band met de God des levens verbroken. En daarom de lichamelijke dood. Maar dat niet alleen. Er staat ook in artikel 17 de geestelijke dood. Wat betekent dat, jongens en meisjes, de geestelijke dood? Wel, de geestelijke dood wil niet zeggen dat wij er niet zijn, dat we niet bestaan, maar ons zijn en ons bestaan is heel anders dan voor de zondeval. De geestelijke dood, dat betekent dat we wandelen op de brede weg. Dat we al verder bij God vandaan gaan. Dat we zondaar zijn. Niet meer leven tot eer van God. En dat was het doel bij de schepping van de mens. Leven, spreken en denken tot eer van God. Maar het is juist het tegenovergestelde geworden. Zoals we op deze wereld komen, geliefde gemeente, hebben we de zonde lief. Doen we de zonde graag. Kijken we graag naar dingen die de Heere verboden heeft. We luisteren graag naar klanken waar de zonde in doorklinkt. We voelen ons ten diepste thuis in het gezelschap van geestelijk dode mensen. Dat is nou de werkelijkheid. We denken wel, we zien wel, we horen wel. Maar alles lijnrecht tegenover datgene wat God had bedoeld in het paradijs. En dat ziet God. Zo verwoordt artikel 17. God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had en geheel ellendig gemaakt had. Eigen schuld. En als we nou eens een ogenblik onszelf zouden verplaatsen in God. De Heere had gezien hoe alles goed was. De mens ook zeer goed. En in zijn goedheid had hij gewaarschuwd. Denk bijvoorbeeld aan vaders en moeders je kind waarschuwen voor de gevaar in het verkeer. Dat doe je toch, opdat dat kind geen ongeluk zal overkomen. Zo heeft God ook gewaarschuwd. Gewaarschuwd tegen de zonde. Maar de mens heeft het toch gedaan. Toch ongehoorzaam geworden. Toch het woord van God als een leugenwoord verworpen. En het woord van de vader der leugenen als waarheid aangenomen. Gegeten van die verboden vrucht. Dat heeft God gezien. En nou het wonder. Nu werpt God Adam en Eva niet in de hel. Zij sterven niet op die dag dat dat gebeurd is. Maar de Heere gaat hen opzoeken. Dat is onze tweede gedachte. Die mens die zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood heeft geworpen en die zichzelf geheel ellendig heeft gemaakt, die precies in het tegenbeeld is veranderd van datgene wat hij was. Die mens wordt door God opgezocht. En dat is de bewogenheid van God. We hebben van die bewogenheid gezongen uit de lofzang van Zacharias. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. De innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Is dat nou geen bewogenheid? Om tot die mens die zich moed en vrijwillig heeft losgemaakt van God nog te spreken, om die mens niet alleen te ontdekken, te dagvaarden, schuldig te stellen, maar ook te troosten. Dat is onze tweede gedachte, zoeken. Nee, dat is niet het zoeken van de mens. Wij gaan God niet zoeken. Jongens en meisjes, dat lees je toch ook niet van Adam en Eva, dat zij God gingen zoeken nadat ze gevallen waren helemaal niet. Ze verborgen zich. Ze waren bevreesd voor hem. Hun geweten was gaan spreken. Ze voelden er iets van wat ze misdaan hadden, maar ze gingen God niet zoeken. Maar God gaat hen zoeken. Dat is nou het wonder. En dat kan alleen vanwege Gods wonderlijke wijsheid en goedheid, staat er in artikel 17. Geloven we dat? Want daar begint dat artikel mee. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, dat is vluchten. De mens vluchtte weg. Zijn geweten sprak. Weg bij God vandaan. Niet de knieën buigen voor hem. Niet zich verootmoedigen voor hem. Niet vragen om vergeving. En dat geldt nou van ieder mens van nature. Zo staat het toch in de Bijbel. Er is niemand die God zoekt. Maar God in zijn bewogenheid zoekt wegvluchtende mensen die gezondigd hebben. De Heere is de eerste en daarom alleen is de zaligheid zo zeker, omdat God de eerste is. De Heere gaat zoeken, hij gaat vragen. Hij gaat ter verantwoording roepen. En dat kan u alleen, zo staat er, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Wonderlijke wijsheid. Want hoe is dat nou eigenlijk mogelijk? We zijn er zo aan gewend. We kennen die geschiedenis. Dat Adam en Eva zondigden. En dat ze zich verborgen voor God. Toen in de wind des daags de Heere ging spreken. Maar dat is een wonder. Een wonder van Gods wijsheid. God is toch rechtvaardig. Hij moet de zonde toch straffen. Hij kan het kwade toch niet door de vingers zien. Hoe zou God dan genade kunnen geven? Zonder dat er tekort wordt gedaan aan zijn rechtvaardigheid. Dan denk ik aan deze bekende regels. Gerechtigheid hield aan om straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Hier kwam de wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. De goddelijke wijsheid en zijn goedheid, dat hij zelf zorgt voor betaling van de zonde en de schuld. Want dat is nou de weg die de Heere heeft uitgedacht. De enige weg waardoor zondaren zalig worden, alleen door het werk van Christus. Want jongens en meisjes, God heeft bij zichzelf raad gehouden, heeft bij zichzelf nagedacht, bij zichzelf overlegd. En dan is het God de Vader die aan zijn Zoon heeft gevraagd mens te worden. Geboren te worden op deze aarde. Echt mens te worden, omdat mensen gezondigd hebben. Echt mens te worden om gehoorzaam te zijn aan alle geboden van God die zojuist aan ons voorgelezen zijn. Die geboden heeft de Heere Jezus nooit overtreden. En zo heeft hij het recht op de eeuwige zaligheid verdiend. Zo kan de hemel opengaan voor zondaren en zondaressen. O geliefde gemeente, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We kunnen het zelf nooit wegnemen. Alleen in Christus is er wegname van de zonde en de schuld. Hij wilde al de overtredingen der zijnen op zich nemen. En de Vader wilde uit liefde al die overtredingen op zijn Zoon leggen. Getuigt dat nou niet van de bewogenheid van God, van zijn liefde en zijn goedheid, dat de Heere zelf in de eeuwigheid al een weg heeft uitgedacht, waardoor verloren zondaren en zondaressen, die zichzelf in de tijdelijke en eeuwige dood geworpen hebben en die zichzelf helemaal ellendig gemaakt hebben, zalig zullen worden, zaligheid. Alleen door de zaligmaker. Dat is nou Gods wijsheid. Christus, die waarachtig en rechtvaardig mens is, maar ook waarachtig God. Door de kracht van zijn Godheid is zijn mensheid ondersteund, zodat die mensheid in korte tijd een straf kon dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. En door zijn Godheid wordt er een bijzondere waarde gehecht aan zijn werk dat hij gedaan heeft voor zijn kerk. De enige en de volkomen zaligmaker. Dat is nou Gods wijsheid en zijn goedheid. Gods goedheid is toch onbegrijpelijk groot. Dat hij in bewogenheid Adam en Eva heeft opgezocht. Het is toch ook zijn goedheid dat hij tot ons komt vanmorgen. Ons ook opzoekt, geliefde gemeente, in de prediking van zijn woord. Ons opnieuw opzoekt wanneer we opnieuw zijn afgeweken, wanneer we opnieuw gezondigd hebben, wanneer we opnieuw overtreden hebben. Dan klinkt het ook Gods kinderen in de oren die door eigen schuld in het donker terecht zijn gekomen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken toen hij al bevende voor hem vloot. De Heere heeft de gevallen mens opgezocht. We lezen dat in Genesis 3 vers 9. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Adam had zich immers verborgen. Toen verborg zich Adam, vers 8, en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. Hij kon God niet meer ontmoeten, zijn geweten sprak. Verstaan we het? We kunnen God niet ontmoeten. En we moeten God wel ontmoeten. Aan het einde van ons leven. En ons leven gaat heel snel. Zoals we op deze wereld komen, komen wij op deze wereld met een grote schuld. En die schuld wordt steeds groter en hoger. Onverzoend. En nu liet God onder het Oude Testament het wonder van de verzoening prediken. Denk bijzonder aan de grote verzoendag, een dag die ook weer gehouden is onder het oude bondsvolk Israël. Dat is een dag die spreekt van de schuld, maar ook van de schuld overnemende borg. Alleen in hem is er verzoening. En door zijn werk hebben Gods knechten de opdracht, net als Paulus, te spreken: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Leef toch niet voort. Verzoening. Alleen door het geloof in Christus. Alleen door zijn bloed. Daar heeft God ook van gesproken tot Adam en Eva. We komen daar straks op terug. God zoekt weglopers op. Waar zijt gij? Wat is er gebeurd? De mens wordt ter verantwoording geroepen. En dan zegt Adam: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Naakt. Niet alleen en niet zozeer wat zijn lichaam betreft, Maar wat zijn ziel betreft, hij kon voor God niet meer bestaan. Door zijn zonde en schuld, lees de kanttekening bijna, en daarom verborg ik mij. En dan komt die vraag, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? En dan belijdt Adam dat niet. Nee, hij zegt, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. Moeten we eens goed over nadenken. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Dus God had eigenlijk een andere en betere vrouw moeten geven. God beschuldigen. En niet zelf schuld belijden en de vrouw. Wat doet Eva? De slang heeft mij bedrogen. En ik heb gegeten. Toch een wonder. Dat God naar Adam en Eva heeft omgezien. Dat hij hen opgezocht heeft. En in dat opzoeken is God niet aan de zonde en de overtreding voorbij gegaan. Dat geldt ook nu. En dan gaat Psalm 130 spreken. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gades aan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nu staat er ook in artikel 17, waar de troost is te vinden. En dat leidt tot de laatste gedachte, zaligen, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En daarin, geliefde gemeente, ligt nu de enige troost voor gevallen, wegvluchtende zondaren die uit zichzelf de Heere echt niet zullen gaan zoeken. Het is Gods opzoekende liefde. En het is zijn liefde in de zending van zijn Zoon. Het is de liefde van de Zoon in de overgave van zichzelf tot in de kruisdood toe. Daarom is het troost. En daarom alleen is er zaligheid. Adam en Eva, zij mochten die rijke belofte horen. En het echte horen, dat is niet alleen maar het horen met je lichamelijke oren, want dan horen we allemaal het evangelie. Dan horen we allemaal die rijke moederbelofte. Maar het echte horen is het horen met je hart. Waar ik helemaal niks heb. Alleen maar schuld. Alleen maar ongerechtigheid. Alleen maar eigen gerechtigheid, wat blinkende zonden zijn. Daar heeft God nu gezorgd voor gerechtigheid in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarin alleen ligt de troost. Het eigendom te zijn van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. het ware geloof in Hem. Daar gaat het om, geliefde gemeente. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen om de gerechtigheid van Christus. En dan denk ik aan het begin van de afscheiding. Hoe dominee de Kok kinderen Gods in zijn gemeente had. En hoe een oud kind van God hem zei: als er maar één nagelschrapsel van mij bij zou moeten zijn, dan zou ik niet zalig worden. Eén nagelschrapsel. Eén keer schrappen met je nagel over de tafel. Nou, dat is toch bijna niks, zouden we zeggen. Niet 1% van onze kant, echt niet. Wat weet u wat wij zijn, geliefde gemeente? 100% vijandschap. In de totale ellende onszelf geworpen en gebracht. Dat is nou de werkelijkheid. Maar dan schittert daartegenover ook des te heerlijker de goedheid en de wijsheid van God. Zijn bewogenheid. Dat Hij in het paradijs heeft beloofd aan Adam en Eva. Dat de Zoon van God zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. En daar heeft de Heere ook op aangewerkt. Dat zien wij in heel de heilsgeschiedenis. Daarom werd Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën. Daarom is het volk van Israël niet omgekomen in Egypte. Daar was het de duivel wel om te doen. En daarom is dat plan van Haman ook niet doorgegaan. Dat heeft de Heere verijdeld. Ik zal God de Vader zal zijn enige geboren zoon zenden om inderdaad verbrijzeld te worden onder de toren van God. Maar om zo ook de zaligheid en het eeuwige leven te verwerven. En dat is reden de drie enige God groot te maken en te verheerlijken. En we gaan daarvan zingen: laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 147.
Thank you.
De Heere doet wat Hij belooft. In het paradijs belooft dat de grote slangenvertreder zou komen, die de kop van de slang zou vermorzelen, dat betekent die de Satan zal overwinnen. God heeft ervoor gezorgd dat uit het volk van Israël de Christus geboren is. Het staat hier zo in artikel 17, die worden zou uit een vrouw. Dat is weer zo onbegrijpelijk groot. Dat die grote slangenvertreder daar is begonnen, waar onze verdorvenheid en ellendigheid begint. In de moederschoot. De Heilige Geest heeft de maagd Maria overschaduwd. Is dat geen rijke gedachte? Hij is niet geboren uit een zondige vader. Zonder zonde ontvangen en geboren. Zo alleen is er ook verzoening voor de zondige ontvangenis en geboorte van mensen, kinderen. Geboren uit de maagd Maria. En toen de duivel de geboorte van de zaligmaker niet kon verhinderen, heeft hij geprobeerd de zaligmaker te doden. Denk aan de kindermoord door Herodes. Maar God heeft hem beschermd en bewaard. Toen dat niet gelukt was, heeft de duivel geprobeerd hem te laten zondigen. Dan zou er ook geen verzoening zijn. Want een borg die zelf schuld heeft, kan niet betalen voor schuldige mensenkinderen. Er staat geschreven, het woord van God mocht gesproken worden door de zaligmaker tijdens de verzoeking in de woestijn. Wat een vijandschap en haat heeft hij ondervonden. Kom af van het kruis. Dat is wat geweest. Maar dat heeft de zaligmaker niet gedaan. Aan het kruis gebleven. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. De Satan is overwonnen. Zo zouden we kunnen zeggen. Om de kop van de slang te vermorzelen. En dat was niet het enige doel. Maar ook om gevallen wegvluchtende mensen zalig te maken. En hem gelukzalig te maken. Zo besluit artikel 17. Dat is nou het doel van de zending van de Zoon op deze aarde. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat van zichzelf dus niet vraagt naar God. Dat zichzelf in de tijdelijke en eeuwige dood heeft geworpen en zichzelf helemaal ellendig heeft gemaakt. Dat is nou het evangelie. Dat geen wonder, geliefde gemeente. Dat die rijke moeder belofte. Dat het evangelie van de gekruisigde Christus gepredikt wordt. Zalig maken. Dat zien we op de Pinksterdag. Dan roept de Heere ook mensen ter verantwoording. Maar Hij schenkt hen ook het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat is, en dan kom ik terug op de inleiding, het kenmerk, de vrucht van de verkiezing. Het ware geloof in Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Alleen in hem ligt de troost voor diep gevallen, schuldige mensenkinderen. Er is geen troost in een sprekend geweten. Zeker het geweten van Adam en Eva is gaan spreken. En dat geweten is nog iets van de stem van God in ieders hart en leven. Dat geweten dat waarschuwt tegen de zonde. Leeft u eraan voorbij? Leg jij die stem naast je neer? Hoe vaker we een bepaalde zonde doen, hoe minder ons geweten gaat spreken. Maar dat sprekende geweten op zich, kijk maar naar de farao, die ook wel voelde als de plagen en de oordelen van God kwamen, dat hij niet goed had gehandeld, dat hij gezondigd had, zegt hij zelfs. Maar de diepte daarvan werd niet gepeild. De toevlucht werd niet genomen tot God in Christus, bij wie alleen verzoening is. Daar alleen ligt de troost, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Alleen om de verdiensten van Christus, nooit om iets van zichzelf. God is de eerste in het zoeken van zondaren. Bewogenheid met wegvluchtende schuldige mensenkinderen. Ik heb het genoemd, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, de zaligmaker, die ware troost heeft verworven, die zijn bloed heeft gestort. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Er is geen wegname van de zonde door een sprekend geweten. Er is geen wegname van de zonde door schuldbesef. De zonden worden niet weggewassen of weggespoeld door een beek, rivier of zee van tranen. Er is alleen verzoening in het bloed van Christus. En daarom was het de boodschap van Paulus: zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan zegt de kanttekening zo mooi en zo treffend en zo inhoudsvol: door het geloof in Christus en zijn bloed. God smeekt als het ware. Dat is nou zijn bewogenheid. Ik heb mijn zoon gezonden. Zie toch op hem. Want alleen in hem is de zaligheid. Geloof in hem. En wie in hem gelooft, dat is nou de rijke troost van het evangelie. Die zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen, want wie in de gekruisigde Christus gelooft, mag delen in datgene wat hij verdiend heeft. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik leef, en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Gij hebt het ons gegeven dat uw woord mocht klinken, dat het weerklank mag vinden in ons binnenste. Gij hebt de zaligheid uitgedacht in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Anders zou er niemand zalig worden. Hij is het die de verworven zaligheid toepast. Heel de Bijbel doorlezen we daarvan. En dat werk gaat door tot aan de dag van de wederkomst. Schenk en werk het ook in ons midden. Dat voor het eerst of opnieuw op het Lam Gods gezien mag worden. Dat de zonde der wereld wegneemt. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. We vragen het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 7e vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit het 7e vers van de 27e psalm. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.